Goedemorgen. Ik ben hier vanmorgen naartoe gereden. Ik was een beetje aan de late kant, dat hadden jullie wel gemerkt, denk ik. Ik had me weer eens verkeken op de tijd. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is heel vaak zo, dan bekijk ik het 's avonds altijd even van hoe komt het morgen? En dan kijk ik op de navigatie en dan blijkt het toch weer de volgende dag tegen te vallen op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt. Maar goed, maar het gaf mij wel de gelegenheid, want mijn dochter die had de auto gisteren mee gehad en ik stond ook nog met een leeg tank vanmorgen, dus ik moest weer even tanken. Maar dat gaf me wel de gelegenheid om weer even lekker te folderen, want wat ik altijd doe bij het benzinetankstation is overal flyertjes neer te leggen met een uitleg van het evangelie. Er ligt hier ook nog eentje, ik heb er wel eens eerder over gesproken ook. Ik ben zelf niet zo... Ik heb wel straat-evangelisatie gedaan. Ik ben er niet zo heel erg goed in. Ik kan wel heel mooi zo voor grote groepen spreken. Maar in het persoonlijke gesprek vind ik best wel heel erg lastig. Ook spannend gewoon. Daar ben ik gewoon wel eerlijk in. Ik heb mijn eigen manier van evangeliseren bedacht. Namelijk dat ik overal deze kaartjes waar ik ze maar kwijt kan ook kwijt. Zorg dat ik ze kwijt raak. In winkelwagentjes. Maar ook bij benzinetankstations. Ik stop ze dan in die vakjes van waar je dan je bonnetje uit kunt halen, zeg maar, als je een bonnetje wilt. Dus ik kon er vanmorgen 6 kwijt op 1 tankstation. Dus het is super mooi, want straatevangelisatie, dan ben je in gesprek. Maar tijdens zo'n gesprek dan wil je altijd meegaan, ook wel een beetje met de mensen en... Misschien dat je dan juist het evangelie wel wat minder scherp overbrengt. Maar zo'n flyer die verandert niet, hè? En daar staat het evangelie super duidelijk in. Ook wel best confronterend. Maar het evangelie is ook confronterend. Maar het verandert ook niet. En mensen kunnen wel geïrriteerd raken. Maar dat moeten we helemaal niet erg vinden. Toen ik voor het eerst met het evangelie in aanraking kwam, was ik ook super geïrriteerd en hartstikke boos. Maar daardoor bleef het wel hangen. Juist omdat het mij zo irriteerde. Dus wees daar niet bang voor dat het irritatie oplevert. Nou, ik zal hem er even bij pakken. Vanmorgen wil ik... gaat wel moeizaam vandaag. Ja, vanmorgen wil ik eerst even met een aantal dia's beginnen. Kijk maar eens mee. Ik hoop dat het goed gaat met de PowerPoint. En eigenlijk allemaal verschillende plaatjes van dingen uit het nieuws van de afgelopen tijd, van de afgelopen weken. Scroll maar even door of doe de volgende maar even. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen. Maar het gaat er eigenlijk over van wat er allemaal aan de hand is in deze wereld. Werd net al even voor gebeden, hè? Van de wereld staat in brand, er is zoveel aan de hand. Dit is even als voorbeeld van Hamas juicht het aftreden, Veldkamp toe, moedige en morele daad. Hè, dat was dat moment dat het NSC helemaal aftrad in onze politiek, omdat zij de vermeende genocide van Israël, daar konden ze niet meer achter staan. Er was een hele grote discussie over. En Hamas die juicht dat toe. Een terroristische organisatie die dat toejuicht. En zij denken aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Maar als je bedenkt wat voor organisatie... Dat is natuurlijk Hamas, we hebben de vreselijke dingen gezien. Nou, dan mag je afvragen van... Hoe kan het zo ver komen dat je daar trots op kunt zijn? Bijvoorbeeld de volgende. Over de islamitische wereld steunt het vredesplan voor Gaza, maar bij ons gaan de protesten onverminderd door. Ondanks dat er nu iets van een vredesplan is, wat natuurlijk heel fragiel is, maar toch, blijven mensen toch doordemonstreren tegen Israël. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen weet hebben van de geschiedenis. Ze roepen een aantal kreten die ze hebben gehoord. En ze spreken elkaar na. En ja, waar ben je mee bezig? Nou, ik had ook nog wat andere items. Maar goed, je denkt wel eens gewoon van in wat voor wereld leven we? Vanmorgen zag ik nog in het nieuws een berichtje van het NOS voorbij komen. dat, hoe ging het ook alweer? Oh ja, in Soedan is een grote vervolging vindt plaats, christenvervolging. En er werd er gezegd van, ja, er sterven honderdduizenden mensen op dit moment in Noord-Soedan. En in Noord-Soedan wonen de meeste moslims in het land. Dus de meeste slachtoffers, dat zijn moslims. Zo werd dat gezegd door de NOS. Als het dan zo geframed wordt, want we weten natuurlijk allemaal wel dat de extreme moslims, dat de daders zijn, waarbij op dit moment honderdduizenden christenen omkomen. En dat we in zo'n wereld leven, waarin het recht krom wordt gemaakt, en wat krom is, recht wordt gemaakt, en alles wordt omgekeerd. En je verzucht het wel eens inderdaad van, ja, in wat voor wereld zijn we terechtgekomen? En eigenlijk het gedeelte waar we vandaag bij stilstaan, dat gaat eigenlijk over hoe we, ondanks dat de wereld steeds duisterder wordt om ons heen, dat wij juist moeten blijven schijnen in die duisternis. We hebben er net ook over gezongen, heel mooi. Ik wil graag lezen uit Filippenzen 2. Filippenzen 2. En dan vanaf vers 12. En daar staat het volgende. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En hoe? Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. Nou, vorige keer heb ik het gedeelte wat hiervoor staat, heb ik behandeld. Hebben we nagekeken. En dat is die bekende kenosis passage, zoals we dat noemen in de theologie, waarin staat dat Jezus zich volledig ontledigd heeft en dat hij zijn rijkdom en zijn glorie heeft achtergelaten tot welzijn van ons mensen. Dat hij een slaaf geworden is, een slaaf tot in de dood. En we hebben toen al gezien dat er een speciale band is tussen Paulus en degene waar hij deze brief aan schrijft, de Filippenzen. En hij heeft een bijzondere genegenheid voor die gemeente. Het was namelijk de eerste gemeente die hij stichtte in Europa. Het was op zijn tweede zendingsreis, zo'n 48, 51 na Christus was dat. En de eerste ontmoeting, je kunt het allemaal nalezen in Handelingen 16, daar hebben we toen ook een stukje uit gelezen, was de Lydia, de purperverkoopster en de gevangenisbewaarder. Hè? Dat ze werden op een wonderbaarlijke wijze bevrijd. En de cipier, de gevangenbewaarder, die komt met zijn huisgezin tot geloof. Dus een Jodin en een Griek, een echte heiden, die kwamen tot geloof. En dus vanaf het begin af aan was dit een gemeente met Joodse en met heidense leden, zou je kunnen zeggen. Dus dat was wel heel bijzonder. Dat was ook heel mooi. En die gemeente deed het goed, om het zo maar te zeggen. Die floreerde. De situatie van Paulus op dat moment dat hij deze brief schrijft, dat is al weer 10 jaar later, die schrijft hij dan vanuit Rome. Hij zit daar in de gevangenis en we lezen ook dat hij in onzekerheid is eigenlijk, menselijk gesproken. Want er hangt hem een soort zwaard van Damocles boven het hoofd, want het vonnis moet over hem uitgesproken worden of hij de doodstraf zal krijgen of niet. En hij wil eigenlijk de Filippenzen bemoedigen van, maar wees niet getreurd. Want hij zegt in vers 12, in hoofdstuk 1 vers 12, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat met mij is gebeurd, mijn gevangenschap en mijn veroordeling, of naderende veroordeling misschien, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dus iedereen in, op die plek waar hij gevangen was, bij het gerechtshof, in de gevangenis, die wist van dat hij om Jezus wil, om Christus wil, gevangen zat. Hij sprak er met iedereen over. En dan zegt hij ook nog, en dat het merendeel van de broeders in de Heeren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dus omdat hij als gevangene een voorbeeld is in die gevangenis, en vele soldaten horen het evangelie, zijn het de broeders en zusters in Rome die daardoor nog meer moed krijgen om ook dat evangelie onbevreesd te verkondigen aan de mensen om hen heen. En Paulus die dankt in deze brief de Filippenzen voor hun steun, voor hun medeleven. Anderen die lieten hem in de steek, maar de Filippenzen deden dat niet. En hij bemoedigt eigenlijk de Filippenzen met de oproep eigenlijk om in het geloof te blijven, om vast te houden aan het geloof en het evangelie te blijven verkondigen. En hij zegt het ook, van dat hij een speciale band heeft met die gemeente. Want in vers 16, wat we net hebben gelezen, daar zegt hij van, jullie zijn mij tot roem. En maak nu dat het niet tevergeefs is dat ik mij voor jullie heb ingespannen. Want op de dag van Christus, als Jezus weer terugkomt, dan wil ik jullie als soorten met bewijs, als soorten met trofee kunnen aanbieden aan de Heer Jezus Christus. Van dat ik tegen de Heer mag zeggen van, dit heb ik voor u mogen doen. En dat hij als het ware die gemeente opdracht draagt aan de Heer. Hij heeft het over de vrucht van zijn werk, het offer dat hij bij Jezus' wederkomst mag aanbieden. Hij heeft als een atleet hard gelopen en als een arbeider hard gewerkt. En hij hoopt dat op het moment, in Matthäus 25, daar lezen we van, zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw Heer. Ik hoop dat we dat allemaal ooit een keer hopen te horen. Dat we misschien maar weinig hebben gekregen, maar dat we met dat weinige wat we krijgen, we zijn hier maar met een kleine groep mensen, we hebben misschien maar weinig middelen, maar dat wat ons gegeven is, dat we daar ook werkelijk wat mee gedaan hebben, zodat we dat ook kunnen aanbieden aan onze Heer op het moment dat we hem ontmoeten. En dat Jezus tegen ons kan zeggen van, dat hij je prijst, omdat je een trouwe dienaar bent geweest. En dat je mag ingaan in de vreugde van je Heer. En dat hij je over veel zal aanstellen. En Paulus die zegt hier nog meer, want het gaat heel diep. Hij zegt hiervan dat hij misschien wel als plengoffer uitgegoten zal worden over die gemeente, over die kerk van de Filippenzers. Wat bedoelt hij daarmee? Zowel in het Joodse geloof als in het Romeinse geloof was het zo dat als er een offer werd gebracht aan God of aan de afgoden in de Romeinse cultuur, dan werd er soms sterke drank of wijn werd er over dat offer nog heen gegoten en dan werd het geofferd en dat werd het plengoffer genoemd. En Paulus die zegt hier van, stel nu dat het zo is dat ik inderdaad te dood veroordeeld word. Stel dat ik de marteldood moet sterven, dan is dat als het ware het bloed wat dan vloeit, is als het ware een plengoffer dat over jullie uitgegoten is. In vers 1 zegt hij, het leven is voor mij Christus, maar het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word eigenlijk twee kanten opgedrongen. Aan de ene kant wil ik wel bij de Heer Jezus Christus zijn, want dat is verreweg het beste. In de hemel bij de Heer zijn is natuurlijk het verreweg het beste. Daar verlangen we allemaal naar, denk ik. Aan de andere kant zegt hij, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Als ik nog even blijf leven, een aantal jaren, en het is me net hoeveel jaren mij gegeven wordt, maar dan kan ik mij nog dienstbaar opstellen voor jullie, voor al die gemeenten die ik mag dienen. dan kan ik nog vrucht dragen. Dan heb ik nog tijd en ruimte om vrucht te dragen. En hij weet niet wat de toekomst brengt. En hij is waarschijnlijk, heeft hij daar op dat moment het doodvonnis niet gekregen. En is hij nog weer vrijgekomen. Maar later, we lezen dat in 2 Timotheus 4, dan zegt hij ongeveer hetzelfde. Dan zit hij opnieuw in de gevangenis en dan weet hij zeker dat hij te dood veroordeeld zal worden. Dan heeft hij dat echt in het vooruitzicht. En dan zegt hij tegen Timotheus, want ik word immers reeds als een plengoffer, heb je dat begrip weer, als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik weet nu al dat ik ga sterven. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden en verder is voor mij weggelegd de krans van rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En wat Paulus hier eigenlijk zegt is van, wat het ook wordt, het maakt mij niet uit. Want hij brengt in praktijk wat Jezus gezegd heeft. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig als men u smaadt en vervolgt door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijdt u en verheugt u, want het loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Met andere woorden, het feit dat ik dit allemaal meemaak, dat ik misschien als martelaar moet sterven, laat het een vreugde zijn, want het is voor mij ook een vreugde. Want ik mag het voor mijn Heer doen. En vanuit die betrokkenheid tussen Paulus en die gemeente, kan hij ook die gemeente aansporen. Zegt hij van, en daarom blijf gehoorzaam. Blijf gehoorzaam is zijn oproep. En hij wijst nog even weer terug naar wat hij daarvoor geschreven heeft. Daarom, waarom? Omdat Jezus ook als een koning eigenlijk alles achter zich liet. Hij liet al zijn rijkdom achter en hij kwam naar deze aarde om voor de mensheid te sterven. Hij stierf de kruisdood voor ons. Hij heeft alles voor ons overgehad. En Paulus zegt, zoals Jezus alles voor u overgehad heeft, zoals ik alles voor jullie heb overgehad, zo moeten jullie ook alles over hebben voor elkaar en voor het evangelie. Het gaat best wel heel diep. Dus hij zegt eerst naar het voorbeeld van Christus. En daarna zegt hij, zowel in mijn aanwezigheid als in mijn afwezigheid nog meer. Dus toen ik aanwezig was, waren jullie al heel gehoorzaam. Jullie luisterden naar mij en het evangelie droeg vrucht in jullie midden. Jullie luisterden naar het woord, jullie namen tot jullie. Jullie bekeerden je, jullie gingen dienen en jullie gingen het evangelie verkondigen aan de mensen om je heen. En dat noemt hij allemaal in deze brief. Maar nu ik er niet meer ben, nu ik zelf gevangen zit, moeten jullie het nog meer daarvoor inspannen. Want nu ben ik er niet meer om jullie te begeleiden, nu moeten jullie het zelf doen. En wat Paulus hier dus eigenlijk zegt is van, jullie moeten op eigen benen staan. Maak je niet afhankelijk van mij. Maak je niet afhankelijk van mij, Paulus. En dat heeft mij persoonlijk iets te zeggen van, als ik kijk naar de gemeente, dan is de gemeente natuurlijk een geweldig instrument van God in deze wereld om het koninkrijk van God te verkondigen en ook om samen te dienen. Maar wat Paulus hier eigenlijk wel zegt is van, maak jezelf niet afhankelijk van je leiders. Leiders die zijn er om je te helpen, om je te faciliteren, om je soms de juiste weg te wijzen, te corrigeren, om je te helpen bij je geestelijke groei, om dat tot ontwikkeling te brengen. Maar maak je er niet afhankelijk van. Paulus die mocht bij de geboorte van zijn gemeente zijn. Hij mocht het helpen groeien, opvoeden tot volwassenheid. Maar nu moeten ze zonder hem op eigen benen staan. En we kunnen dus ook niet zeggen van, ja, dat het aan de gemeente ligt als ons eigen geestelijk leven niet op orde hebben. Dat is onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En Paulus die zegt dat hier ook, van werk aan uw eigen zaligheid. En dan denk je al heel snel van, moet ik dan mijn eigen redding bewerken? Moet ik dan iets doen om gered te worden? Zo lijkt het hier te staan. Maar wat Paulus hier zegt, hij zegt in hoofdstuk 3, vers 2, en wat daarna volgt, zegt hij van, dat bedoelt hij niet, want hij zegt daarvan, je kunt nooit door werken behouden worden, je kunt alleen maar door genade behouden worden, maar als je dan behouden bent, dan verlang je ernaar om God te dienen, om Jezus te dienen, en dat is dan de vrucht van jouw verlossing, de gevolgen van jouw verlossingswerk, en terwijl je aan het dienen bent, doe dat, werk daaraan. Wees daarmee bezig. Breng dat in praktijk. En dan zegt hij ook nog, met vrezen en beven. Oh, dan gaan bij ons ook de nekharen wel een beetje overeind staan vaak, hè? Van, moeten wij dan God vrezen? Moeten wij dan heel gespannen God dienen? Moeten we in een kramp terechtkomen? Want stel je voor, ik kies deze weg en ik denk dat God deze weg voor mij gekozen heeft. Maar stel je nou eens voor dat ik die weg had moeten kiezen en ik zit helemaal op de verkeerde weg. Zou God mij dan straffen? Dat soort dingen? Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. Wat Paulus hier bedoelt is dat je alles wat je doet, alles wat op je pad komt, en hij stuurt het op jouw pad, dat doet hij gewoon. In Efeze staat ook iets, dat we wandelen in de werken die God voor ons heeft voorbereid. Dus we stappen er automatisch in. Dat we dan wel openstaan voor de leiding van Gods geest. En dat hij het is die het in ons bewerkt. En dat we dat ook met ontzag doen. Dat is dat vrezen en beven. Dat we ontzag hebben voor God. Want als we ontzag hebben voor God, dan gaan we daar op de juiste manier mee om in ons leven. Als we geen ontzag hebben voor God en we gaan gewoon ons eigen gang en we doen ons eigen ding, zonder erbij na te denken wat God zou willen, dan kunnen we ook niet in die weg gaan wandelen. En staat het nog sterker uitgedrukt, het is God die het in u werkt, zowel het willen als het werken. Dus als we ons openstellen inderdaad vol ontzag voor God, dan is hij het die het in ons werkt, maar hij geeft ons ook het verlangen, het willen. We verlangen ernaar om hem te dienen op de plek waar we zijn. Het is de Heilige Geest die ons motiveert en aanspoort om in Gods dienst te staan. En dan zegt Paulus ook nog van, en het is God die het dan in jou werkt. Hij zegt in 2 Korinthe 3 ook van, wij hebben nu zo'n vertrouwen in Christus op God, dat wij niet denken dat wij uit onszelf bekwaam zijn, want wij kunnen uit onszelf ook helemaal niks. Als het om geestelijke dingen gaat, wij zijn ongeestelijk in principe, als mens zijn. Het is puur dat God, door Gods genade, dat we geestelijke mensen mogen zijn. Maar dan zegt hij ook nog eens van, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dat is toch fantastisch, dat zelfs zo'n man als Paulus, waar wij eigenlijk als christen allemaal een beetje zo tegen opkijken, van dat was eigenlijk wel zo'n beetje de perfecte dienaar van God, dat hij zegt van, maar ik kan ook helemaal niks. Het is helemaal niet, niets van mij is er eigenlijk bij. Het is puur het werk van God wat hij door mij heen doet. En als we dit hele gedeelte dus samenvatten is dat je dus zo onder de indruk komt van Gods grootheid, zijn macht, zijn majesteit, zijn bereidheid om alles in het werk te stellen voor onze verlossing. Dat we daar zo van onder de indruk komen, dat we dan alleen maar hem willen dienen. Uit dankbaarheid, uit gehoorzaamheid, dat we voor hem willen leven en dat hij jou daartoe roept en inspireert en dat verlangen in jou wekt. En dat hij ons daar ook nog eens een keer bij helpt en onderwijst en het gewoon in ons bewerkt. Dat hij jou bekwaam maakt voor de taak die hij jou specifiek gegeven heeft. Ik heb het heel vaak meegemaakt, ik ben een aantal jaren voorganger geweest, 7 jaar lang. En dan vraag je als voorganger, dat is dan een beetje ook jouw taak, om mensen te vragen om te gaan dienen in de kerk, om een taak op zich te nemen. En heel vaak zeggen mensen dit, hè? Oeh, nee, dat kan ik niet, durf ik niet, daar ben ik niet geschikt voor. Wie ben ik nou om dat te doen? Maar andere mensen zien dat misschien wel in jou, dat ten eerste. En ten tweede, nee, je kunt dat op dit moment ook nog niet. Maar je mag erop vertrouwen dat, terwijl je aan het dienen bent in een gemeente, dat God jou bekwaam zal maken. Hij gaat het in jou doen door zijn Heilige Geest. En ik heb zo vaak mensen op zien bloeien in de gemeente, omdat ze een bepaalde taak op zich namen. Wat ze eerst niet durfden, waar ze heel erg tegen opkeken, en daar echt dachten van, ja, maar daar ben ik echt totaal niet geschikt voor. Het in gebed brachten en uiteindelijk toch die taak op zich genomen hebben. En dat je dan mensen ziet groeien in hun bediening, maar ook als mens, als persoon. Dat mensen opbloeien. En dat is volgens mij iets wat het evangelie doet. Wat er gebeurt als je in zijn dienst gaat staan. En er staat hier ook nog eens, deze vinden wij Nederlanders ook heel erg leuk. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. En hoe het hier in het Grieks staat, zoals Paulus dat heeft opgeschreven, er staat het woordje alle dingen staat voor aan. En in het Grieks betekent dat daar dan de nadruk op ligt. Dus er staat hier alle dingen, doe ze zonder morren en meningsverschillen. Dus niet sommige dingen, zegt Paulus hier. Niet veel dingen, niet de meeste dingen, maar doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Nou, ik vind dat best wel een hele moeilijke. Als ik zondags uit de kerk vandaan kom, dan heb ik altijd wel, het is altijd schitterend. Ik trek heel graag met mijn broeders en zusters op, maar er zijn ook altijd wel puntjes dat ik denk van, dit zou anders moeten, dit zou anders moeten, dit zou anders moeten. En dat mag dan denk ik ook wel zijn. En daar mag je elkaar ook wel op wijzen. Maar hoe ga je daarmee om? Ga je zitten mopperen? Ga je zitten stoken? Ga je er negatief over spreken? Onderling? Of bespreek je het met betrokken personen? Ga je er naartoe? Bel je ze direct op? Spreek je het uit? En wat hij hier eigenlijk zegt is, er moet een open sfeer zijn in de gemeente. Dat alles bespreekbaar is. En dan zegt hier ook, de woorden die hij hier gebruikt, dat ademt ook iets uit van, ga niet te snel uit van het negatieve. Soms vatten we dingen negatiever op dan dat ze door die persoon bedoeld zijn. Ga uit van het positieve. En blijf je positief inzetten voor de zaak van God. En soms denk ik ook wel eens ondanks de gemeente. Soms denk ik ook wel eens ondanks de leiders. Want eerlijk gezegd, onze leiders in de gemeente, onze oudsten, maken ook wel eens beslissingen dat ik denk van, dat zou ik anders doen. Dat zou ik graag liever anders zien. Maar dat staat los van of ik mij positief wil blijven inzetten voor de gemeente en voor anderen, of niet? Ik hoop dat we dat los van elkaar kunnen zien. Want, ik sla het stuk nu even over, maar God heeft er wel een gigantische hekel aan, hè? Morrende mensen, mopperende mensen, mensen die altijd maar naar het negatieve kijken. Kijk maar naar het volk Israël in de woestijn. Er was altijd zo'n clubje. Die worden ook echt de morrende groep, hè? Wordt die ook genoemd. Die altijd mopperde bij Mozes en Aaron. En ach man, waren we maar in Egypte gebleven, hadden we het veel beter. We weten allemaal wel dat het daar niet beter was. En dan zegt Paulus ook nog, en dan legt hij de lat wel heel hoog, vind ik. Opdat u zult zijn onberispelijk, oprecht, smetteloos en kinderen van God. Met andere woorden, onberispelijk, dat betekent van buiten is er niks van jou, op jou op aan te merken. Je bent oprecht, dat je van binnenuit eerlijk en oprecht bent. Dat je zonder leugen, zonder bedrog, zonder bijbedoelingen met elkaar omgaat. Al zegt hij ook nog smetteloos, dus zonder zonde. En dan bedoelt hij natuurlijk zonder onbeleden zonde, want zonder zonde kunnen wij niet zijn. Maar we hebben wel de opdracht om het elke keer weer bij God te brengen. En ja, een hart te hebben, zoals David dat ook zei. Hè, van, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Gewoon het verlangen om rein en heilig voor Gods aangezicht te leven. En jezelf daar ook op te onderzoeken van, hey, zijn er dingen in mijn leven die nog tussen God en mij instaan, waardoor ik niet goed gebruikt kan worden door God eigenlijk. Want dat is het gevolg daarvan. Dus hij zegt hier, leef een heilig en geheiligd leven voor het aangezicht van God, want anders ben je krachteloos. Dan gaat er geen kracht van je uit. Dan kan God jou moeilijker gebruiken. En Jezus die zegt dat ook van, schijn als lichten in deze wereld. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Jullie schijnen als lichten in deze wereld. Jullie zijn lichten in deze wereld. U bent het zout der aarde, zegt Jezus. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor en mensen zullen het vertrappen. En jullie zijn ook het licht van de wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, die is niet verborgen, die kan niet verborgen zijn. Dus een lamp die licht geeft, die zet je ook niet onder een korenmaat, onder een mand, maar bovenop een standaard, zodat iedereen ervan kan profiteren. Hè? Dat het licht schijnt voor alle die in het huis zijn. Nou, zo moeten jullie ook het licht zijn voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En het mooie is, vind ik wel altijd, dat de Bijbel ook heel duidelijk maakt van we zijn het al. We hoeven niet heel veel moeite te doen om een lichtje te worden, zeg maar. Maar goed, Jezus die zegt dat ook van op het moment dat hij de discipelen erop uitstuurt. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Jullie zijn gewoon mijn getuigen. Hoe je het ook wendt of keert. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en dan uiteindelijk tot het uiterste der aarde. Dus alle gelovigen zullen getuigen zijn, maar tegelijkertijd roept Paulus hier ook wel op om je daar ook naar uit te strekken, om een getuige te zijn, om een licht in deze wereld te zijn en om de dingen te doen waar je meer door gaat schijnen. Mijn vrouw en ik hadden het gisteren nog even over dat liedje van, hoe ging het ook weer? Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als lichtjes brandend in de nacht. En dan eindigt het met, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar dat is tegenovergestelde van wat Jezus wil. Ja. Ja, hij wil dat we zichtbaar zijn op de plek waar we zijn. En dat je, voor zover het in jouw mogelijkheden ligt, zo fel schijnt als je maar kunt. En dat is zo nodig in deze wereld. We zijn met die dia's begonnen van, ja, dat je soms afvraagt, waar gaat het naartoe met deze wereld? Maar er is ook zoveel nood. Er is ook zoveel verdriet. Een wereld die van God los is. En want Paulus noemt het ook een ontaard geslacht. Helemaal op drift, losgeslagen. Maar de mensen hebben ook geen houvast meer. En ja, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk niet met veroordeling, met oordeel naar de wereld te kijken. Want dat is niet mijn verantwoordelijkheid, want dat mag God doen. Maar ik probeer met verdriet naar deze wereld te kijken. Ik probeer het eigenlijk zo te zien van, wat is het eigenlijk triest waar het naartoe gaat met deze wereld en met deze mensen. En als je dan ook weet waar ze uiteindelijk terechtkomen, dan motiveert mij dat alleen maar meer om dat evangelie uit te dragen. Om meer een getuige te zijn. Ik ga even een deel overslaan. Maar het is echt heel, heel triest. En ik denk wel ook zo'n situatie waar we dan vanmorgen van horen. Hè, met de vader van Pieter Jan, die zich waarschijnlijk van het leven beroofd heeft. Ik heb hetzelfde meegemaakt in mijn eigen familie, in mijn eigen gezin. Mijn jongste zus, die heeft zich een aantal jaren geleden van het leven beroofd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een telefoontje kreeg van mijn vader. Die belde mij en die vertelde mij dat. En ik heb mij nog nooit zo gevoeld. Ik heb dat gevoel nog nooit eerder gehad. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik zakte gewoon in elkaar. Ik viel gewoon om, letterlijk. Dus dat is nieuws. Dat is onbeschrijfelijk. Dat kun je eigenlijk niet in woorden uitdrukken. Ik heb wekenlang niet kunnen slapen. Ik werd er echt heel naar en heel slecht van. En alles is op dat moment zwart. Alles is... ik had gelukkig wel mijn geloof en die zekerheid had ik wel. Maar ja, het emotioneel maakt het je gewoon helemaal kapot. En ik denk inderdaad, het is vanmorgen ook al genoemd, het is een heel goed getuigenis zou het zijn als we op een bepaalde manier rondom die familie ook gaan staan die dit meemaken. Denk ik. En als je niet aanwezig kunt zijn op de begrafenis zoals misschien voorgesteld wordt, je kunt er ook als gemeente voor kiezen om een bloemetje te sturen of om een kaart te sturen, de namen erop te zetten, weet ik veel. Maar iets, dat je even iets van je laat horen, het hoeft niet groot te zijn, maar dat je even iets laat weten. Ik denk dat het heel goed zou zijn. En dan zijn we al misschien wel een klein lichtje. Hè? Maar dat mensen ook weten van, we staan niet alleen. Er zijn mensen die aan ons denken. Dat kan later op een heel gek moment zomaar weer, misschien wel over een aantal jaren, naar boven ploppen dat je iemand ontmoet uit die familie, uit dat gezin, uit die omgeving. En dat nog herinnerd wordt. Van hé, maar jullie hadden dit en dit en dit gedaan. Dat vond ik toen heel bijzonder. Daar hebben ze nu helemaal geen tijd voor, want ze zijn nu bezig met begrafenis en verwerken en weet ik veel wat allemaal. Maar het kan een zaadje weer zijn, hè, wat je kunt zaaien. Ja, ik kan erop door blijven gaan, maar u snapt wel de gedachte. Het is zo nodig om te schijnen in deze wereld meer dan ooit tevoren. Als we even naar de hoofdgedachte gaan, werk aan uw eigen zaligheid. Met vrezen en beven, zegt Paulus hier, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt in deze wereld. En wat zegt hij dan als laatste punt? Hoe dan? Door vast te houden aan het woord van het leven. Als er één ding echt belangrijk is in het leven van een christen, dan is het allereerst gebed, maar tegelijkertijd ook lees je Bijbel. Het is van levensbelang. En dat is een verantwoordelijkheid ook van iedere individuele christen, dat je goed leert om de Bijbel te lezen. Dat je er veel in leest, maar ook dat je leert begrijpen wat er staat. En dat je leert om dat toe te passen op je leven. Ik kan dat maar niet duidelijk genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Dat is nooit te overschatten. Dat woordje vasthouden aan, zoals dat hier vertaald is, dat heeft een dubbele betekenis eigenlijk. In de eerste zin van vasthouden aan dat woord. Wat ik eigenlijk net zei van houd vast aan het woord, want dan is het resultaat dat je geestelijk leven groeit. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, op een negatieve manier, maar hier ook op een positieve manier. Laat je dus positief besmetten door Gods woord. En Paulus die zegt ook, blijf daarin volharden, blijf je in Gods woord verdiepen, onderwijs jezelf, laat jezelf onderwijzen. Leef erin alsof jouw leven ervan afhangt. Want zonder de Bijbel zijn we niks. Echt waar, zonder de Bijbel dan raken wij ook de weg kwijt. Maar dan zegt hij tegelijkertijd, dat woordje wat ik net noemde, dat Griekse woordje, dat heeft een dubbele betekenis. Het betekent ook aanbieden, aanreiken, verkondigen. Dus hou het niet alleen voor jezelf, maar deel het woord van God ook uit. Paulus heeft hier ongetwijfeld Daniël 12 vers 3 in gedachten. Zoekt u die vanmiddag maar eens op. Daar staat dat de verstandigen die zullen stralen als het hemelse firmament. En zij die velen tot gerechtigheid gebracht hebben, als de sterren voor eeuwig en altijd. Degene, de lichten die velen tot gerechtigheid gebracht hebben, die zullen stralen. En hoe doen ze dat? Door het delen van God, van het evangelie. Paulus die zegt hier dus eigenlijk, geef het door, deel het uit, verkondig het, overtuig, blijf getuigen. We blijven ook evangeliseren. Dat is vaak in gemeenten het eerste wat sneuvelt. Als het niet zo lekker loopt of als we kleiner worden. En ik vind het fantastisch om te horen dat hier nog allerlei dingen ondernomen worden. Dat er ook aan de buurt gedacht wordt, kinderwerk. Er wordt gebeden inderdaad vanmorgen ook voor. Maar maak daar ook inderdaad werkelijk werk van. Ik ben zelf op dit moment zijn mijn vrouw en ik in ons dorp zijn we betrokken bij de PKN. We zijn, moet ik eigenlijk de microfoon even uitzetten. We zijn aan het infiltreren in de PKN. En we proberen daar het evangelie te brengen in het jeugdwerk. En ze zijn heel blij met ons, want er zijn werkers te weinig. Maar vul de lege plekken op, ook als die niet in je eigen gemeente zijn, maar ergens anders ook. Maar kijk om je heen waar kansen zijn om het evangelie te delen. Nou, dat is eigenlijk de oproep van Paulus hier. Van, schijn als lichten in deze wereld. En grijp de kansen, grijp de gelegenheden. En wees inventief daarin, wees slim daarin. Ik ben soms wel eens wat te overenthousiast, want ik zie overal mogelijkheden. Maar we moeten wel, we moeten wel oog daarvoor hebben en laat je gebruiken. Dus de oproep is, schijn als lichtende sterren. Kunnen we dat? Willen we dat? Willen we inderdaad werken voor Gods aangezicht, met vrezen en beven, met ontzag voor Hem? Zonder morren en meningsverschillen, want dat kost alleen maar tijd en heel veel energie, wat niks oplevert voor het Koninkrijk van God. Strekken we ons ernaar uit om onberispelijk te zijn en een oprecht leven te leiden, want alleen dan is ons getuigenis ook krachtig. En willen we vasthouden aan het woord van God en willen we het uitdelen aan de mensen om ons heen. Want alleen op die manier schijnen we steeds meer en meer als lichten in deze wereld. En dat is zo ons, hoop ik, ons verlangen, mijn verlangen. Amen.